Goedemorgen. Zijn we blij dat we hier zijn vandaag?
Ja.
Ja. Ik kan het niet zo goed zeggen of Jos, maar ik kan geen betere evangelie brengen. En ik wil het hebben. Mijn tekst voor vanmorgen is 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Het zal u zeer vlug duidelijk worden waarover ik het zal hebben. Ik had aan Luc vorige week gezegd over wat ik ging voortbrengen, maar de Heer heeft het anders gewild. Ik was aan het bidden van de week en ik kreeg een heel ander signaal. En als ik dan mijn Bijbel opende, dan was het heel duidelijk. Dus het gaat niet over de arend gaan, Luc. Dus 1 Timotheus 2, vers 1 tot 4. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten. En nu komt het, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Ik denk dat het woord dat ik ga brengen een klein beetje toepasselijk is op het actuele, namelijk de verkiezingen zijn juist voorbij. Ons land heeft momenteel nog geen vaste oplossing daarin. Ik denk dat we als christenen een grote verantwoordelijkheid hebben. Ik heb toch al in verschillende gemeentes geweest door omstandigheden en door verhuizen. En wat mij altijd opviel, dat is als het over politiek ging en over verkiezingen, er werd in het algemeen niet veel over gepraat. Men had daar precies wat vrees voor. Bij de ene orde, ja, België, dat moet gescheiden worden, federaal, Vlaams deel, Nederlands deel en Duits deel, noem maar op. En iedereen zweeg dan, hè, want ze durfden hun gedachten niet zeggen. Ik wil het daar niet over hebben, over kleur kiezen, maar ik wil het hebben over de verantwoordelijkheid die we hebben als christenen voor ons land. En ik ben daar blijven bij stilstaan. Als je bijvoorbeeld ziet in 2 Kronieken 7, daar verschijnt de Heer aan Salome, de koning naar David. En het ging daar niet goed. Ze waren zeer, zeer ongehoorzaam. En Salomo is beginnen bidden. En Salomo heeft dat antwoord gekregen. En het is goed gekomen als je de geschiedenis leest in 2 Kronieken. Eén man. En hij heeft gans zijn volk tot de Heer kunnen terugbrengen. Wat wil zeggen dat God luistert naar gebeden die met bewogenheid en met hart en ziel voor uw volk naar voren gebracht wordt. God luistert. Wij zijn in een land waar dat onze sociale voorzieningen de derde beste van de wereld zijn. En klagen dat we doen. En als we ons belastingen moeten betalen en dat en dat en dat. En in feite, in onze huidige maatschappij zijn we nog een land van melk en honing. Maar toch is er 13% die onder de armoedegrens zit. In feite zeer beschamend voor ons land. Dat heeft dan al te maken met een bagage die ik meegeef voor als je bidt voor ons land. Mensen zijn niet tevreden. Depressies, echtscheidingen, eenzaamheid, onrust voor de toekomst, wetteloosheid, onreinheid, corruptie, vooral in banken is dat geweldig. Dus er is zoveel oneerlijkheid in ons land. compromissen die gesloten worden op een oneerlijke manier. We zijn een land met 3 taalgrenzen. Dat is 300 jaar dat we dus in die politieke problemen zitten. Zijn de Walen zo speciaal dan? Of zijn de Vlamingen zo speciaal? Ik denk van niet. Ik denk heel dat het aan de politiekers zijn. En het is ook niet voor niks dat er staat dat we moeten voor de overheden van het land bidden. Het zijn de kleine gemeenschappen die de les of de scepter zwaaien in ons land. Maar het zijn dus de grote politieke partijen. Dus die mensen, voor koningen en hooggeplaatsten, moeten we bidden, omdat we in ons land een stil en rustig leven zouden hebben. En tegen wie zegt men dat? Tegen de christenen. Niet tegen het volk in de wereld. Het is voor de christenen bedoeld. Dus wij hebben een zeer, zeer grote verantwoordelijkheid, die we, als we zeer eerlijk moeten zijn, dikwijls in de steek laten, omdat we niet voor bidden. Ik mag er mezelf bij rekenen. Als God het zegt, dat door één man een gans volk kan gered worden, waarom zouden wij dan in ons land als christenen, al zijn we kleine groepjes, niet God in beweging kunnen zetten, zodat een heel andere politiek beleid komt? Al zien we het niet, al voelen we het niet. Als we met hart en ziel achter staan en toepassen wat staat in 2 Timotheus, dan zal God op zijn tijd handelen. We kunnen natuurlijk ook spreken over, ja, maar ja, als je Openbaringen leest en je leest het boek Daniël en je leest Ezechiël, er komen moeilijke tijden. Er komen inderdaad moeilijke tijden. En we zijn nog maar in het begin van de wegen. Maar God kan tijden keren. Daar zijn bewijzen genoeg van in Gods woord. Dus waarom zouden wij niet bidden voor ons land, dat we nog in die vrede mogen leven en in die rust die God wil geven? En de beloften zijn ja en amen als God iets zegt. En dat vinden we in 2 Korinthe 1 vers 20. Je moet het niet opzoeken. Je mag mij geloven. Dus wie zijn het zout der aarde? Wij, de christenen. De kerk. In 2 Kronieken staat, hè, mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen. Dus het gaat over ons. Wij zijn het zout. Wij zijn de zonen van God. We zijn met God geassocieerd, we hebben een identiteit. We zijn iemand in de maatschappij. En we zijn samen familie. We staan sterk. God heeft een voorwaardelijke belofte, als wij zijn voorwaarden aan voldoen. Hij uit de hemel horen, zegt hij, hun zonde vergeven en hun land herstellen. Heeft ons land herstelling nodig? Ik dacht het wel. Dus wij, Gods volk, zijn tekortgeschoten. De taak die God ons geeft, hebben we niet nagevolgd. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij ons. Niet bij de junks, niet bij de prostituees. Niet bij al wat verkeerd gaat. Het ligt bij de christenen. Het wordt hier duidelijk gesproken tot Gods volk. En dat zijn wij. Over wie zijn naam is uitgeroepen, zijn wij het zout der aarde. Matthäus 5, vers 13. Waar dient zout voor? Voor smaak te maken. In de tijd van de galjoenen werd het eten bewaard. De vis en het vlees werd bewaard in grote tonnen. In de pekel zout. Omdat zout bewaard. Dat is een zeer goed voorbeeld die de Bijbel geeft wie we zijn. En het heeft dus veel belang of we ergens aanwezig zijn of niet. Ik bid dikwijls in mijn gebed, en dat zul je nog meer horen, Heer, laat mijn houding bepalen wie ik ben in u, wie ik ben in Jezus Christus. En ik heb mogen ontdekken in mijn leven, naarmate dat ik ouder werd en dichter bij God ging leven, dat je als het ware een verafschaduwing wordt door je aanwezigheid tussen mensen die God niet kennen. Ze gaan iets gaan voelen in de geest. Ze gaan beginnen vragen stellen. Ze hebben respect voor jou. Langs de ene kant kun je ook zeggen, ja, het is niet gemakkelijk voor het evangelie te brengen. Tegenwoordig word je overal afgescheept en gedaan en ze lachen met jou. Daar is iets van. Maar ik spreek wel individueel. Als je individueel met mensen praat, en als christen, en als je het op het hart hebt voor het evangelie te brengen, ga je ontdekken dat er daar Gods geest aan het werken is. Er worden vragen gesteld. Wij zijn het zout. Wij moeten dus de strijd aangaan tegen bederf, tegen verrotting. Dus ook tegen corruptie, moreel, sociaal, politiek. Kortom, al wat ons land aanbelangt. Matteüs 5, vers 13 tot 16 zegt, ik ga het toch voorlezen. Ja. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. En is dat niet wat de kerk actueel meemaakt? Als je de naam kerk uitspreekt, worden mensen er allergisch aan. We hebben de naam van de kerk, ik spreek nu al kerk in algemeen, maar we hebben het verbod. De zonde is in de kerk gekomen. We hebben onze kracht verloren. En dat zien we in onze huidige tijd. Dus, ons zout is krachtloos geworden. En wat schrijft de Bijbel? Dat het wat goed is om weggeworpen te worden. Ik denk dat niet de bedoeling van ons is dat we weggeworpen worden voor de Heer, maar dat we gebruikt worden. We moeten ons verootmoedigen. We moeten heel duidelijke persoonlijke beslissingen nemen naar de toekomst toe. Ons kunnen vernederen tot God. Vergeving van zonde vragen. Je kunt misschien zeggen, ja, maar ik dien de Heer en ik doe mijn best en. Maar het gaat om de zonde van het volk. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. En het is de zonde van het volk die voor de troon van God moet gebracht worden en vergeving gevraagd worden. Omdat dat krasteloos zout vernieuwing zou krijgen. Omdat het weer smaak zou krijgen. Dat houdt in dat we totale gehoorzaamheid moeten hebben. En dat we actief moeten worden. In ons gebedsleven, in het omgaan naar de toekomst met mensen. Ja, ik ben één, ik ben geen prediker, ik ben meer evangelist, dus bij mij zit in mijn hart mensen benaderen, dat hoor je waarschijnlijk wel, mensen benaderen en op een heel eenvoudige wijze in het begin een stukje van het evangelie brengen, maar op een aanvaardbare wijze en niet met bijbelteksten rond de oren slaan, want de Bijbel gaat toe en ze moeten er niks meer van weten, want ze begrijpen het niet. En wat die verootmoediging aangaat, de voorbeelden in de Bijbel van godsmannen zoals Abraham, Mozes, David, Daniel, wat lees je? Als ze het moeilijk hadden met hun volk die ongehoorzaam was, ze gingen letterlijk plat op de buik en weenden voor hun volk. Doen wij dat? Zijn wij al zover? Kunnen wij dat? Als we daarnaar streven en ons hart gaat daar naar uit, dan komen de tranen ook wel voor de zonde van ons volk. Het zal een druk worden. Die ik niet meer loslaat. De tweede stap. Het wereldse volledig laten vallen. Staat ook ergens in de Bijbel, heb ik gelezen. Dus al het wereldse laten vallen. Om in zijn aanwezigheid te komen van God. Als we bidden. En wachten. En dat is het moeilijke en dat is iets dat we moeten leren. Wachten tot wanneer dat je voelt dat Gods geest daar is. We kunnen een gebed doen, we kunnen samenkomen, en ik zeg, ik geef geen kritiek, ik zeg het in het algemeen, maar we kunnen samenkomen voor te bidden en naar huis gaan. En eerlijk gezegd, ik heb al gezegd, Heer, ik heb u niet geproefd. Dat ligt aan mij, dat ligt niet aan God. God is klaar, waar twee of drie vergaderd zijn, is hij in ons midden. Dus daar gaat het niet over, maar God ziet wel uit naar ons hart. En wat hebben we voor over? Ik weet, we leven in een moeilijke maatschappij, en vrouwen en kinderen, en noem maar op, een huisgezin, dat is niet gemakkelijk, je werk. Maar hoeveel tijd spenderen we aan God? In Bijbel lezen, in bidden, noem maar op. En ik ontdek zelf bij mij, en ik ben in pensioen, dat ik zeg, Heer, vergeef mij. Er zijn momenten dat ik met u kon bezig zijn, ik heb het niet gedaan. En dan vraag ik hem, ik zeg, Heer, laat het maar van binnen pijn doen, dat ik het goed voel. En dat ik het vermijd in de toekomst. Maar dus, die tweede stap hè, van gebed, je vernederen, vergeving vragen. In de derde stap van dat vers, zijn aangezicht zoeken. In geest en in waarheid. In geest en in waarheid vind je verschillende keren in de Bijbel, als je God zoekt in geest en in waarheid. Wat wil dat zeggen? Al het wereldse, het geestelijke, moet primeren, al het wereldse afleggen. En soms moeten we dat bidden, Heer, ik ben met dat en dat bezig, zet dat uit mijn hoofd, ik wil nu met u bezig zijn. Het blijft een leerschool, het is niet van vingerknippen, het is gebeurd omdat je het vraagt. Maar als er je hart naar uitgaat, komt God je tegemoet. En gebeurt het wel, na x tijd. Ons bekeren van onze boze wegen. Staat ook daarnet, dat we voorgelezen hebben. Onze boze wegen kan van alles zijn. Dat moet daarom niet van die diepe, zware zonden zijn. Ondanks dat zonde bij ons niet gecatalogeerd wordt. Zonde is zonde bij God. Maar we kunnen gewoontes, levensgewoontes hebben, waar we moeilijk van afstappen en dat we denken, omdat we ons goed bij voelen, ja, God zal dat wel goed vinden. Terwijl dat het soms een dief van je tijd kan zijn, die je tekort schiet naar God toe. Dat bekeren van je boze wegen, dat we dan net gelezen hebben, als ik het nog eens mag heel duidelijk onderlijnen, is naar de christenen toe. Niet naar de wereld, het is naar ons toe. En ik hoop, ik reken erbij bij, dat we door wakker geschud worden. Dat we daar dingen moeten aan veranderen. Het gaat om ons, in de eerste plaats als kerk. En het gaat in de tweede plaats om een voorbeeld te zijn in de wereld. De belemmering, we bidden zoveel voor opwekking. Belemmering zit in de kerk voor opwekking. En niet andersom. En dat is ook weer in dat familie zijn, naar elkaar toe groeien. Ons harten naar hetzelfde verlangen uitgaan. Als we allemaal samen voor opwekking bidden. Ik kan niet geloven dat God niet gaat bewegen in die poort. Ik geloof dat niet. Want anders ligt de Bijbel. En als het niet gebeurt, dan moeten we het niet zoeken bij God, dan moeten we het zoeken bij onszelf. Dat is heel duidelijk. Als we die vier stappen volgen, wat zegt in 1 Petrus 4, wat wordt er daar gezegd? Dan zegt God, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven. En het welzijn van het land voorzien. Dus duidelijke taal, eenvoudige taal. Dus we kunnen er iets aan doen. Dus door gebed komt er herstel. 1 Timotheüs 2, vers 1 en 2. Ik heb misschien nogal veel versen opgezocht. 1 en 2. Ik ga het nog eens herhalen. We hebben het daarnet gelezen. Maar ik wil dat het tweede deel van vers 2 lezen. En dat spreekt mij geweldig aan, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus het is in moeilijke tijden ook mogelijk dat we onderling als christenen een vredelievend volk zijn die rust kent, terwijl dat rond jou van alles gebeurt. Hoeveel worden we niet beïnvloed door de media? Doe tv open en je kijkt naar het nieuws, je doet je radio open. Ik hoor geen goed nieuws meer. Mensen komen in angst, mensen worden bang, mensen worden onzeker voor de toekomst. Ik denk dat wij als christenen daarin dat lichtpunt moeten zijn van rust en van liefde, van warmte geven en vertrouwen krijgen van de mensen, zodat dat je op een langzame manier Gods woord kunt opendoen en het brengen. En we kunnen het allemaal. Het heeft niks te maken van ik moet een bagage hebben van, tuurlijk moet je bijbelstudie en basis hebben. Als je geen kennis hebt, kun je het ook niet prediken. Maar er staat in Johannes, als je bekeerd bent, staat er al dat Jezus zegt dat je het evangelie moet uitdragen. Dus, wat kun je al uitdragen? Als jij je op een bepaald moment bekeert, heb je al een getuigenis te geven. Kun je al iets vertellen over jouw leven, wat God in jouw leven gedaan heeft. En dan ben je al aan het getuigen. En dan ben je al aan het doen wat dat God vraagt in het evangelie. Maar je honger komt. En door je honger ga je bijbelstudie vol en de kennis van het woord opdoen. Maar laat je nooit, nooit, en ik ben 80 jaar en ik durf het zeggen, laat je nooit beïnvloeden door te denken, ik weet niet genoeg, dus ik kan het niet brengen, het evangelie. Het is nog niet voor mij. Dat zijn leugens die de boze in de oren fluistert. Hij heeft maar één doel, dat we het evangelie niet brengen en hij wrijft in zijn handen. Als jij zegt, ik kan dat niet. Oké. Dan heeft hij jou vast. En ik denk dat we daar moeten een beetje nuchter in zijn. En je hebt een persoonlijkheid, een identiteit gekregen van Jezus Christus. Durven de stap te zetten. Ik weet waarom dat ik het zeg en waarom dat ik het durf zeggen, omdat het bij mij ook zo gegaan is. Tot wanneer dat ik zei, met zo'n rode kaken. En nu stap ik buiten en nu ga ik het vertellen aan de eerste persoon die ik tegenkom. Ik kwam de eerste persoon tegen en dat is jaren geleden. En ik mocht er dan nog mee bidden op de koop toe. En ik ging op wolkjes naar huis. Maar ik bedoel, God kan zo kleine dagelijkse signalen in ons leven geven. Die het zo mooi maken van te wandelen met God. Maar we moeten ze willen zien. En we moeten naar handelen, we moeten het doen. En je hebt misschien een gebuur naast de deur die drinkt. Die roept en tiert tegen zijn vrouw. En toch kun je naartoe gaan en zeggen, weet je dat God je lief heeft? En dan moet je maar eens kijken. Ik wil het niet vooral gemeen, maar dan moet je maar eens kijken hoe dan sommige mensen reageren. Ze verschieten. 1. Die persoon heeft aandacht, persoonlijke aandacht voor mij. En hij zegt daar iets dat ik nog nooit niet gehoord heb. Dat lief. Hij heeft mij lief. En dat zijn zo kleine details, maar die soms bij mensen zo'n inwerking kunnen hebben naar het hart toe, dat je het maar gewoon eens moet proberen. Ik raad het eens aan, van te doen. Ik heb maar één mens gehad, ik heb dat hier al meer dan één keer gezegd, maar één persoon in gans mijn leven, waar ik niet mocht voorbidden als ik het vroeg. 1. Hij had bij de Jezuïeten gezeten. En die had er genoeg van. Maar voor al de rest heb ik overal, ik spreek van onbekeerden, nooit geweigerd geweest dat ik niet mocht bidden. En dan is de deur open, hè. Dan kun je je gebed, kun je getuigen en zeggen wat je wil. Maar ik heb dikwijls traantjes gezien. En je krijgt vertrouwen van die mensen. Je gaat een beetje, natuurlijk ga je een beetje op het gevoelsleven gaan werken. Hè? Je werkt op het gevoelsleven en ze krijgen vertrouwen. En dat vertrouwen maakt meestal dat je ze, ik deed dat toch zo, is uitnodigen dan thuis op de koffie. Dus je wordt op de duur voor je vrienden. De Bijbel ligt op tafel, of het ligt een christelijk boek op tafel. Je hebt een contactpunt. En zo gaat die wereld open. En wat ik zeer goed vind hier in de gemeente is, dus het maandelijks eten, vind ik iets schitterend. Dat vind ik een, ja, een hint tot van het brengen van mensen. En ik ga er ook beginnen op letten dat ik mensen meebreng. Ik vind het dus een zeer goede zaak. Ik ben een klein beetje afgeweken. Ja, ons gebed, hè, Paulus, die zegt, niet beginnen met handelen. Als je van Paulus leest, is niet eerst organiseren, eerst bidden, zegt hij. Eerst bidden, dat is de eerste stap. Gebed is de krachtcentrale, zeg ik, van de christelijke kerk. Dus, vanuit die krachtcentrale die wij zijn, bidden voor koningen, ministers, voor Kamer en Senaat, parlement, politie, brandweer, daar wil ik een kleine getuigenis over geven. Als ik in Londerzeel naar de gemeente ging, hadden we een zaal gekocht, die moest volledig gerenoveerd worden. En ik was in pensioen, dus ja, ik heb het mij aangetrokken. Dus voor die bouwtoestemming te krijgen, dat heeft 7 jaar geduurd. Voor een moskee was het op 1 jaar en voor ons was het 7 jaar. Stedenbouw, brandweer, voor brandgevaar, alles. En ik ging naar de brandweercommandant, omdat ik daar uitgenodigd was, voor ook te bespreken met de plannen. En dat zag er zo nogal een lieve, brave man uit. Dus ja, hij wist dat voor een christelijke kerk was. Dus in feite heb je al een open deurtje. En ik begon met hem te praten. En ja, zegt hij, jullie hebben toch iets speciaals. Ik zeg wel, ik vind het goed speciaal dan we hebben, ja. Ik zeg wel, wil je dat ook hebben? Ja. Ik zeg, kijk, ja. Ik zeg, ik ben christen. En ik zeg, ik tracht door mijn zwakheden heen Gods woord te volgen en gehoorzaam te zijn. Ik doe mijn best. En ik zeg, ik heb daar 1 ding uit geleerd. En dat is waar. Ik was vroeger een geweldige criticaster. En ik ben beginnen bidden, als ik christen geworden ben, voor meer liefde voor mijn evennaaste te hebben. En dat is ook niet van de een op de andere dag gegaan. Maar je kan nu zeggen dat ik iedereen graag zie. Ik zie graag mensen. En dat heeft God gedaan, dat heeft niks met mij te maken. Ik heb daar geen verdienst aan. Maar ik heb het wel gevraagd in mijn gebeden. En met die brandweerman, ik kreeg daar zo'n warmte en liefde voor. Ik zeg, en hij sprak van een probleempje dat hij had met zijn manschappen. En voordat ik voortging, ik zeg, mag ik bidden voor jou als leider? En ik zeg, voor je manschappen. En die brandweerman in zijn kostuumtje heeft daar zitten wenen als een klein kind. Die was zo geraakt. Je kunt ook zeggen, ja, durf ik dat doen? Wat gaat hij zeggen? Maar ik bedoel, we zien niet altijd achter die muur van dat mens zijn, wat hart dat erachter zit. En er zijn veel harten die hongerig zijn, die zachtmoedigheid nodig hebben, die warmte nodig hebben, die liefde nodig hebben. Het is kwestie van de stap te zetten en dat zie je wel. Gaat de deur soms eens voor de neus toe? Meer dan 1 keer gehad. Dank u Heer, zegen ze. En ik denk dat we daar naartoe moeten. We zijn koningskinderen. In de psalmen staat dat we bijna als God zijn. Heb je het al gelezen? Dat we bijna als God zijn. Wilde ik mee zeggen, we hebben een sterke persoonlijkheid. We zijn kinderen van God. Wij mogen tonen wie dat we zijn. Als we naar buiten gaan, moeten we ons niet schamen. Ik geef altijd het voorbeeld aan de mensen, aan niet-christenen. Ik zeg, als je naar een voetbalmatch kijkt, een nationale match, internationale match op tv, moet je maar 1 ding doen. Doe eens de klank uit. En kijk eens naar al die supporters. De ene is een hem aan het uitspelen. Al de nozelste dingen eerst. Voor wat? Voor een ploeg. Of individueel voor een van zijn mensen. Zijn ze beschaamd? Nee. En we kijken er nog naar. Oh ja, we vinden het precies normaal. En wij zouden dan moeten beschaamd zijn van de getuigen op straat en van Jezus te spreken. Kan hier. Zo bekijk ik het hoor. Dus je moet altijd een tegenpool stellen. Dan voel je altijd veel sterker. En in de massa is het ook niet moeilijk voor mensen te contacteren. Maar goed, dat is misschien voor later eens bij een evangelisatiegesprek. Maar dus God wil rust, orde en dat we een goede regering hebben die rechtvaardig is, onpartijdig, eerbied voor mensenrechten, gezag en orde handhaaft. Een goed vreemdelingenstatuut. En dit alles komt het evangelie ten goede. In 1 Johannes 5, vers 14, 15, je moet het niet opzoeken, staat ook nog een belofte. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben. Indien wij iets bidden, naar zijn wil, hij ons verhoort. Dus hij verhoort, hè. Dat staat hier wel heel, heel duidelijk. Dus als we bidden en het wordt niet verhoord, dan moeten we eens gaan onderzoeken aan wat het kan liggen. Het kan liggen aan je persoonlijk geestelijk gedrag. Het kan liggen als we in gemeenschap bidden, in gebedsgroepen bidden of huiskringen. Er kan zonde binnengeslopen zijn bij een van de mensen of meerdere. God wil dat we rein voor zijn aangezicht staan. En als we een land willen van rust en vrede, moeten Gods kinderen, de koningskinderen, zien dat ze rein voor zijn aangezicht staan. Waar ik mee bedoel, als je van iemand weet dat er een bepaalde zonde is, mag dat gezegd worden of aangeklaagd? Zeker weten. Maar je kunt het doen op een zeer fijngevoelige manier, persoonlijk. We kennen de regels van de Bijbel, als je het persoonlijk niet aanvaardt, mag je er een getuige bij nemen, en als die dan nog niet wil, mag je het in de gemeente werpen. Dat is Bijbels. Ik hecht daar veel belang aan, omdat als we niks zien veranderen in een gemeente, klopt er iets niet. Een gemeente moet groeien. En als ze niet in dat groeiproces geraakt, dan moeten we eens gaan zoeken in onszelf. Zijn er zonden? Beleid ze. Als christen, als je het volgens de Bijbel ziet, als christen krijg je de regering die je verdient. Ons land corrupt op alle vlakken, onrein, noem maar op. Steden die, waar je binnenkomt, dat je de zonde op jou voelt. Ik weet niet of je dat al meegemaakt hebt, dat je steden hebt. Ik zal je een stadje geven, Aarschot. In Aarschot, dat weet je misschien, wordt er enorm aan hekserij gedaan. Enorm. Dus dat is een occult bastion. Als je in Aarschot binnenkomt als christen, dan voel je iets, ja, onbehaaglijks. Maar dat zijn de geesten. En daar moeten we gevoelig aan worden. Niet bang van zijn. Er wordt genoeg in de Bijbel gesproken over de geest. God gaat via de geest naar ons toe spreken. Maar geesten spreken naar de mens toe ook. En ook de boze geesten. En bijvoorbeeld, wat heb je daar nog? Berlijn. Met een, hoe noem je het daar, een stoetas hebben. Ik heb het opgeschreven, wacht. De Love Parade. De Love Parade. Hè? Dat is een seksuele provocatie. Wordt goedgekeurd door het gemeentebestuur. En door de regering, anders zou ze op straat niet mogen komen. Dus dan zie je weer dat dat een occult geestelijk bastion is. Die actief is in die stad, wat wordt toegelaten, en dus invloed heeft. En mensen zijn bang, in sommige kerken, als je van geesten spreekt, boze geesten, dat is ook precies van, nu gaat het te ver. Maar met wat worden we anders geconfronteerd in ons leven? We leven in de geestenwereld. De engelen, trawanten, die met de opstand van de duivel meegegaan zijn, die zijn er, hè? Maar wij staan in de overwinning met Jezus Christus en zijn engelen. Maar we moeten rekening mee houden. En we weten, we hebben het erover gehad, vorige week ook. Bij christenen, daar hebben ze het meest werk mee. En daar zijn ze mee bezig. En de mensen van de straat, die in zonde leven, ja, daar moet de duivel niet te veel voor doen, hè. Hij is vast. Het is ons dat die aanvalt. En daar moeten we oog voor hebben. En autoriteit nemen. Autoriteit nemen in de naam van Jezus. Macht, bende, noem maar op. Gebeurt het altijd? Dan zeg ik nee. Dan zal God zijn reden daarvoor hebben. Het voorbeeld wil ik u daarvoor geven van Daniël 10. Daniël 10. Komt erop neer dat Daniël voor zijn volk aan het bidden was. En er staat, Daniël 10, vers 12 en 13, van de eerste dag dat hij uw hart erop gezet had om inzicht te krijgen. Hoe lang heeft Daniël moeten bidden? 3 weken. Voordat God ingreep voor het volk. En na 3 weken zendt God een engel. Maar het staat wel dat zijn gebed van de eerste dag verhoord was. Dus God liet daar een tijd tussen. Waarom? Hij liet toe dat de vorst van het koninkrijk der Perzen, de koning Kores, 21 dagen tegenover hem stond. Dus de machten van duisternis, het was een gevecht in feite in de hemelse gewesten, het was een geestelijke strijd tussen engelen, dat is heel duidelijk. En die 21 dagen heeft God toegelaten, maar de overwinning is gekomen. Maar Daniël had eruit geleerd de trouw die hij moest hebben en het geduld, wetende dat God zijn gebed gehoord had. En dat is soms voor ons moeilijk, hè? Het is niet zo dat de engel Daniël er doorheen hield, maar het was andersom, hè? Daniël heeft zelf stappen moeten zetten. Nadien. Dus al wat dat gebeurt, alle gebeurtenissen met Gods volk, zijn beslist door ons. En het volgende deel van de tekst is, nog eens, staat er heel duidelijk verontmoediging, als je het analyseert, gebed, Gods aangezicht zoeken. Dit eist inderdaad volharding en ons zeker bekeren van al onze boze wegen. We moeten volhouden in gebed en Satans trawanten uit de weg bidden. En die autoriteit hebben wij. Als je mensen kent, dat zullen we wel horen dat ik van Pinksteren kom, maar ik wil hier niet Pinksteren uit de doekjes doen. Maar we hebben autoriteit gekregen. En er staat heel duidelijk in de Bijbel dat we de handen mogen op zieken leggen. Dat je de handen op iemand mocht leggen. Als jij weet dat je christen bent en dat je rein staat. En je mag machten binden. Mijn vrouw is hier niet. Mijn vrouw is al een dag of 4 depressief. Dat zijn aanvallen die ze krijgt regelmatig zo. Het is veel verminderd, maar ze krijgt ze nog. En gaat daarmee naar de dokter en neemt maar pilletjes. Ja, pilletjes nemen, dat je erbij ligt te slapen, dan zijn ze natuurlijk braaf en zijn niet meer depressief. Je ligt er als een zak. Dus, maar, ze is niet ziek. En ze weet dat ook. En voor haar is dat een strijd momenteel. En dat kan gebeuren dat dat plots morgen weer gedaan is. En dat schuift dan weer een tijd op. Maar wat doe ik? Zeg, Heer, dat komt niet van u. Zoiets. Je kunt het wel toelaten, maar ik mag bidden dat het weggaat. En ik bid en ik bind de machten der duisternis die haar aanvallen. En ik heb momenten gehad, als ik bad in autoriteit, dat op een paar minuten nog weg was. Dus ik bedoel, denk niet dat je dat niet kunt. Jij doet het niet. Het is God die doet, het is God door jou. En dat moeten we zien. Als je het naar jezelf toepakt, dan ga je het niet durven doen en zeg je, ja, kan dat nu wel, kan dat nu wel. Heer, wilt gij van mij een leeg vat maken en vul mij met uw kracht en met uw geest. En in de naam van Jezus uitspreken, autoritair zijn. Tegen de duivel moeten we niet vriendelijk zijn. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar ik zeg, dikwijls komt hij op zijn zachte lammenpootjes af. Dat geen kuiltje valt zonder dat je het weet. Hij is sluw. En hij zoekt onze zwakke plaatsen op, waar dat hij kan mee spelen. Dus laat ons in de eerste plaats in onze gemeente, of welke gemeente het ook zij, ik heb dat in de vorige gemeente ook eens in die lijn een beetje het woord gebracht, zien dat we reine gemeente zijn, dat we autoriteit zijn, sterk staan in de naam van Jezus. En dan kunnen we uitgaan. En ik zeg dat God wonderen zal doen. En dan God mensen zal toevoegen. Wij moeten ons niet laten ontmoedigen door de omstandigheden. Ik heb tegen die gesproken en het interesseerde me en hij gaat niet komen. En die van de familie ziet ook niet zitten. En wat doen we? We doen ons boeken toe. We verliezen de moed en we doen niets meer. En de boze machten wrijven hun handen. Het is juist andersom. We moeten niet kijken naar de omstandigheden. God heeft gevraagd dat we het zeggen. Dat we getuigen van zijn woord. Dat we autoriteit nemen. En dat moeten we doen. En de rest is afgeven aan God. Heer, ik heb gedaan wat je van mij vraagt. Ik getuig van u. Overtuigen is voor u. Want ik kan niet overtuigen. En ik denk dat we daar naartoe moeten. En laat ons samen op de bres staan. Die ene tekst in Ezechiël wil ik nog voorlezen. Waar dat het gaat. Maar ik heb het in het begin gezegd van mijn prediking. Hè? Dus de zonde die in Jeruzalem leefde. Door koning Kores. Dan is Salomo gekomen. En wat zegt hij op een bepaald moment van in Jeruzalem? Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken. Als God één man had gevonden die op de bres stond, dan zou hij het redden. En hij heeft er geen gevonden. Dus daar was daar een grote groep christenen. Dus geen één, kunnen we dat, we moeten ons goed voorstellen. Geen één man heeft die gevonden. Het waren christenen. Dus zal daar zonde geweest zijn onder het volk die niet kenbaar was of niet aan de buitenwereld getoond werd of verstopt of waren er mee akkoord. Maar er was zonde, want niet één is er gevonden die God rein genoeg vond. En hij zegt erbij, anders had hij het gered. En ik denk dat dat wel duidelijke taal is. Hè? Laten wij op die manier, ik ga het niet verder gaan, maar laten wij. We zijn een jonge gemeente. Ik ga er mij niet bij rekenen dan. Maar jullie zijn een jonge gemeente, dat is duidelijk. En wat ik vind, ik kom hier nu toch al een tijdje, en ik vind dat jullie een gemeente zijn die het goed menen en die achter staan, achter hun geloof staan en het ook beleiden, tonen. Dus ik vind jullie, als jonge mens vind ik jullie sterk. Ik zie dat jullie aanwezigheid altijd, je bedrijvigheid, hetgeen waar je voor geëngageerd bent dat je doet. Ik wil u nu geen bloemetjes smijten, maar je kan het verschil weten van andere gemeentes. Maar jullie doen dat. Ik vind dat dus schitterend. En als we nog een stukje kunnen bijdoen van die autoriteit te nemen, van naar buiten toe te treden. En ik zou jullie een uitdaging willen meegeven, die, wat ik kan van zeggen, want dat er al heel veel succes mee geweest is. En dat ben ik niet hoor. Maar dat is gewoon de komende week een persoon, familie, gebuur of kennis die je in je hoofd hebt, voorbidden. De hele week voorbidden. op je knie intens voor bidden. De tweede week proberen een praatje mee te doen. Lukt het niet, lukt niet. Een praatje mee te doen. Uitnodigen voor een koffie te drinken. En dan ook uit te nodigen voor het etentje van de kerk. Dus iedere keer een week bij. Maar iedere keer een week tussen en bidden. En wij hebben vroeger in onze gemeente daar zeer goede resultaten mee gehad. En dat is gewoon omdat je dat vertrouwen van de mensen krijgt. Als jij geen christen bent en je komt bij mij en komt koffie drinken, ze gaan wel iets proeven wie dat ik ben. En je laat dat ook blijken. Maar je gaat dat niet op een manier doen dat ze van eerst keer geboeieerd zitten met bijbelteksten en weet ik veel. Maar je kunt zeggen dat je met God leeft, dat je daar gelukkig mee bent. En gewoon je persoonlijke getuigenis geven. Dat is de mooiste getuigenis. En een van de krachtigste getuigenissen die je kunt geven aan mensen die God niet kennen. En daar luisteren ze naar, omdat ze geconfronteerd worden. Als ik mijn leven nu moest vertellen tegen iemand die geen christen is, dan weet ik zeker, maar ik heb geen heilige geweest, dan weet ik zeker dat er gaan zijn, ja, ik heb dat ook meegemaakt, ja, juist, ja. Maar dat is juist goed. En dan kun je zeggen hoe dat je er vanaf geraakt bent. Dan kun je zeggen dat Jezus in je hart gekomen is. En door naar hem te luisteren, hoe dat stap bij stap veranderd is. En dat zijn dingen die ik op het hart draag. En ik hoop, ik ga naar de 81, maar dat God mij nog wel laat leven. Ik zou nog wel zielen willen zien. Een knieën in de gemeente. En misschien daarnaar streven. Voor iemand bidden, familie, kennissen, vrienden, buren. En zien wat dat God gaat doen. En als we het in gemeenschap doen en in gemeenschap bidden en zonde beleiden. Het gaat hier over zonde beleiden in het algemeen. Hè. We moeten niet groot of kleine zonde. Zonde is zonde. Als we rein voor God staan, dan kun je het woord Gods pakken en zeggen, Heer, die belofte is voor mij. En die is voor iedereen. Hier staat ze. Dan mogen wij. En dat wil God. God wil zien. Mannen met ballen. En bij vrouw weet hoe ik het moet zeggen. Maar goed. Dat had ik op het hart. Het was heel wat anders. Dat ik wou delen. Maar ik dacht. En zeker nu met de verkiezingsperiode. Ja. Dat het toch belangrijk is dat we niet vergeten. Voor de overheden van ons land, de machthebbers te bidden. 63% van ons politiekers zijn vrijmetselaars. Besef dat goed, hè? Wat wil dat dus zeggen? Dat wil zeggen dat al wat dat besproken en gedaan wordt, allang geflikt is bij de vrijmetselaars. Hè? Ik heb er een gekend. Die eruit gegaan is. En dat is dus. Dat gaat alles in het geheim. En daar zitten van onze gekende grote politiekers. Zitten er een heel hoopje bij. Dus die zitten in het occulte. Hè. Vrijmetselarij is occult. Boze macht. En ze hebben macht. Enorm veel macht. Zij zwaaien de scepter in ons land. En alsjeblieft bid daarvoor. Neem autoriteit. En verbreek de machten van duisternis. Over de vrijmetselarij. Doe dat. In de naam van Jezus. Hij is overwinnaar en niemand anders. Amen. Amen.